Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden van Radio Maria, welkom op onze Rots in de Branding. Voor deze uitzending gaan we op bezoek bij twee belangrijke personen uit de Franse geschiedenis. Ze hebben met elkaar niets te maken, komen uit een totaal verschillend milieu, de ene uit de hoge politieke kringen en de andere uit een gewoon ambachtsgezin. Ze komen ook uit een verschillende eeuw, maar beiden betekenden zeer veel voor hun land en zelfs de andere voor de ganse wereld. Laat ons eerst op bezoek gaan bij de eerste Fransman. Niemand minder dan generaal Charles de Gaulle. Maar u zal merken dat we niet de politieke tour opgaan, maar wel een mooie getuigenis uit zijn privéleven. Maar toch eerst in het kort zijn biografie. Charles de Gaulle werd geboren in Rijssel, in het huis van zijn grootouders, op 22 november 1890, als derde kind in een katholiek gezin van 5 kinderen. Zijn vader was leraar filosofie, wiskunde en literatuur aan een jezuïtencollege in Parijs. De jonge Charles kreeg een traditionele opvoeding en doorliep Parijse parochiescholen, waaronder het college waar zijn vader les gaf. Daar ontwikkelde hij een bijzondere interesse in geschiedenis en voornamelijk op militair gebied. En zo vinden we hem later aan de zeer gekende militaire school van Saint-Cyr in Parijs. Tijdens Wereldoorlog I diende de Gaulle in het leger als luitenant. Maar tijdens de slag bij Verdun in 1916 werd hij gevangen genomen, pleegde herhaalde maar mislukte ontsnappingspogingen. Zo verkleedde hij zich ooit als een verpleegster en groef hij ondergrondse tunnels. Maar met gevolg dat hij ruim 2 jaar tot het einde van de oorlog in een Duits kamp voor krijgsgevangenen terechtkwam. De Gaulle huwde op 6 april 1921 met Yvonne Vandroux en samen kregen ze 3 kinderen, Philippe, Elisabeth en Anne. In de jaren die volgden werd hij zeer geprezen als een zeer bekwaam militair deskundige en tacticus. En tijdens Wereldoorlog II werd hij brigadegeneraal en zelfs onderminister voor defensie. Maar toen het Vichy-regime onder zijn vroegere chef Pétain aan de macht kwam, die in steeds sterkere mate collaboreerde met Duitsland, vluchtte de Gaulle naar Engeland. Ik geef het hier ook zeer bondig weer. Na de oorlog werd de Gaulle een algemeen aanvaarde leider die boven de partijen stond. Na de verkiezingen van november 1945 werd hij voorzitter van een voorlopige regering, maar trad in januari 1986 af, toen het duidelijk werd dat zijn opvattingen over een sterke uitvoerende macht niet in de nieuwe grondwet van de Vierde Republiek zouden worden opgenomen. In 1947 stichtte hij een nieuwe politieke partij, Rassemblement du Peuple Français, en met een kiessucces. Maar 6 jaar later, in 1953, hief de toen 63-jarige de Gaulle de partij op en trok zich terug uit de politiek en trok hij zich terug in zijn buitenverblijf in Colombey les Deux Églises en schreef er zijn memoires. Deze Vierde Republiek werd, zoals hij gevreesd had, gekenmerkt door chronische politieke instabiliteit. Ik laat het hierbij. Uiteraard zijn er nog veel meer zaken te vertellen, maar het zal ons te ver brengen en ver weg van de echte reden waarom we het over de Gaulle hebben op deze radio. Charles de Gaulle overleed thuis in Colombey les Deux Églises op 9 november 1970 ten gevolge van een aneurysma. Dit is een verwijding van een slagader waarbij de wand scheurt met een inwendige bloeding tot gevolg. Hij had die dag nog gewerkt en zelfs 2 wandelingen gemaakt. Maar in de avond om 19 uur, tijdens een spelletje kaarten, schreeuwde hij het uit van de pijn en viel tegen de tafel. Na het nog ontvangen van de ziekenzalving, overleed hij een half uurtje later. Charles de Gaulle werd op het plaatselijk kerkhof begraven, niet alleen omdat hij een staatsbegrafenis had geweigerd, maar vooral omdat hij begraven wilde worden bij zijn dochter Anne, die op jonge leeftijd was overleden. Alle onderscheidingen en eerbewijzen wees hij af. En zo zijn we, beste vrienden, gekomen bij zijn jongste dochter Anne. Maar laat ons eerst luisteren naar een mooi lied, gezongen door officieren, almoezeniers van de bekende militaire school Saint-Cyr in Parijs. En zij zingen L'Arme d'Ivoire, een herdenkingslied en eerbetoon aan overleden soldaten. Het is ook een troostlied, zoals voor een kind dat zijn vader verloor. Droog je tranen en wees geduldig.
Il est parti loin d'ici un matin. Je pense à lui, mais jamais ne revient. Donne son âme, petit enfant. Il est des guerres, loin de tes rêves.
Charles de Gaulle was dus gehuwd op 6 april 1921 met Yvonne Vandroux en zij kregen 3 kinderen, Philippe, Elisabeth en Anne. Anne werd geboren op 1 januari 1928 in Trier, Duitsland. Maar de artsen stelden de diagnose vast van trisomie 21, dus het syndroom van Down. In die tijd was dit een aandoening die met diepe schaamte werd omgeven. Er circuleerden ook medische mythes, waarbij deze aandoening werd gekoppeld aan ouderlijke degeneratie, alcoholisme of ziekte. Vele families van hoge afkomst stuurden zulke kinderen vaak naar instellingen, om er daarna nooit meer over te spreken. Maar Charles de Gaulle en zijn vrouw Yvonne weigerden zich daarbij neer te leggen. En toen men hun voorstelde Anne in een gespecialiseerde instelling te plaatsen, antwoordde de Gaulle eenvoudig maar vastberaden: Anne heeft er niet om gevraagd op deze wereld te komen. Het is onze plicht alles te doen om haar gelukkig te maken. In het huis van de familie de Gaulle gold 1 heilige regel. Anne mocht zich nooit anders of minder waardig voelen. Dus terwijl de wereld zeer vaak wegkeek en kinderen zoals Anne hielden de Gaulles haar dicht bij zich. En zij groeide op naast haar oudere broer Philippe en haar zus Elisabeth. Kleine Anne ging overal mee naartoe waar het gezin ging en leefde volledig in hun wereld, ver weg van de muren van een vergeten ziekenhuis of instelling. Eigenlijk moet ik ook wel vermelden dat Charles de Gaulle eerder een imposante en vaak afstandelijke figuur was. Het was een man met een ijzeren wil die de strijdkrachten leidde tijdens de Tweede Wereldoorlog en later dus president werd. En zijn strenge karakter, scherpe geest en politieke vastberadenheid maakten hem zeer gereserveerd, maar eigenlijk ook binnen zijn gezin. Een van zijn kleinkinderen vertelde later ooit op de radio dat zijn grootvader zich 's ochtends pas liet zien wanneer hij zijn militaire uniform had aangetrokken. Maar met de komst van Anne was alles veranderd. In haar aanwezigheid verdween die stoïcijnse generaal en hij deed kleine dansjes voor haar, maakte pantomimes en zong volksliedjes. Hij wandelde hand in hand met Anne over het domein en sprak zachtjes over dingen die zij kon begrijpen. Tijdens haar korte leven was hij de enige die haar echt aan het lachen kon maken. En hij zelf noemde zijn dochter Anne zijn vreugde. En dit hielp hem verder te kijken dan mislukkingen in zijn carrière, zoals hij ooit verklaarde. Anne hielp mij over de mislukkingen van alle mensen heen. Anne zelf slaagde erin tijdens haar leven slechts 1 woord duidelijk uit te spreken. En dat was het woordje papa. Vader en moeder de Gaulle beschermden zeer fel de privacy van hun 3 kinderen. Ze verboden dat hun kinderen op propagandafoto's verschenen tijdens de oorlogsjaren. En zeker deze van de kleine Anne, daar ze wisten dat haar verschijnen vrede reacties konden uitlokken. En dat hadden ze ondervonden, hoe andere kinderen haar plaagden om haar anders zijn. En nog schrijnender was, doordat Anne niet begreep waarom zij anders was. De toewijding van de familie aan Anne groeide uit tot een missie, die zelfs verder ging dan hun eigen gezin. In oktober 1945 kocht moeder Yvonne het Château de Vercoeur in Milon-la-Chapelle en samen richtten zij de Fondation Anne de Gaulle, een privé-instelling voor jonge vrouwen met een verstandelijke beperking. En vele van deze meisjes waren verlaten door hun families of misten financiële middelen. Deze stichting, geleid door religieuzen, ving uiteindelijk zo'n 40 meisjes op. Het was een baanbrekend gebaar van mededogen in een tijd waarin de samenleving nauwelijks steun bood aan mensen met een handicap. Anne's leven was tragisch kort. Op 6 februari 1948, iets meer dan een maand na haar 20ste verjaardag, stierf zij aan bronchopneumonie in het ouderlijke huis in Colombey-les-Deux-Églises. Zij stierf in de armen van haar vader. Na haar begrafenis nam de grote generaal de hand van zijn huilende vrouw en hij zei zacht: "Nu is Anne zoals de anderen." Het waren de woorden van een vader die in de dood eindelijk zijn dochter vrij zag van een wereld die haar nooit had begrepen.
Ne crains pas, je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé à ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi.
Toi, mon serviteur, je te soutiendrai, toi mon élu, que peut faire mon âme, je mettrai en toi mon esprit, je te comblerai de mon esprit.
Ne crains pas, je suis ton Dieu, c'est moi choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi.
Le Seigneur m'a rappelé dès le sein de ma mère. Il a
Maar het verhaal is nog niet ten einde. Charles de Gaulle liet Anne niet los. Hij droeg overal een ingelijst portret van haar met zich mee. Op 22 augustus 1962, tijdens de aanslag van Petit Clamart, doorboorden mitrailleurkogels zijn auto. En de Gaulle verklaarde later dat één kogel was tegengehouden door het kader van Anna's foto. Zelfs na haar dood beschermde zij als het ware haar papa, die haar haar hele leven had beschermd. Toen Charles de Gaulle in 1970 overleed, wou hij dus geen grootse staatsbegrafenis in Parijs. Hij koos ervoor begraven te worden op het kleine kerkhof van Colombey-les-Deux-Églises, vlak naast zijn geliefde dochter Anne. Jaren later werd ook zijn vrouw Yvonne bij hen bijgezet. De Gaulle sprak dat Anne een genade van God betekende in zijn leven. Hij zei dat haar geboorte wel een beproeving was geweest, maar dat door haar hij zich vasthield in gehoorzaamheid aan iets dat groters was dan politiek of macht. Deze man die de eer van Frankrijk redde, vond zijn grootste kracht niet op het slagveld, maar in het zachte gezelschap van een dochter die de wereld hem vroeg te verbergen. Dit verhaal van de familie de Gaulle leert ons iets wat de wereld nog steeds moet horen. Iedere mens, ongeacht zijn of haar mogelijkheden, verdient waardigheid en liefde. We mogen ons nooit schamen voor wie wij lief hebben. En soms zijn het juist de stilste mensen in de kamer die de diepste sporen kunnen nalaten in ons hart. En Anne kon maar één woord zeggen, maar dat woord was papa. En dat was voldoende om het leven van zo'n groot man diep te veranderen. Jullie horen nog in een vrije vertaling een getuigenis van een kleindochter van Charles de Gaulle, die trouwens de voornaam Anne draagt.
Ça a été un bouleversement terrible. Terrible, cette naissance. Elle parlait très peu. Très peu, elle marchait, elle se déplaçait avec difficulté. Tout changement la terrorisait. Mais en même temps, il y avait une communication.
Deze geboorte was een verschrikkelijke schok. Anne sprak heel weinig, bewoog zich met moeite en elke verandering joeg haar angst aan. Tegelijkertijd was er toch wel communicatie.
On voit bien, vous avez cette fameuse photo, on voit mon grand-père avec elle sur ses genoux. Là aussi, ça montre bien qu'à l'époque, mes grands-parents ne se disaient pas, ben non, on va pas la laisser dans un coin, ben non, on va essayer de développer cet enfant, on va essayer de développer ce qu'elle peut faire, ses capacités, à son rythme.
Er bestaat die beroemde foto waarop je mijn grootvader ziet, met Anne op zijn schoot. Dit laat duidelijk zien dat mijn grootouders haar nooit ergens in een hoek hebben laten zitten, maar dat ze de mogelijkheden van dit kind hebben willen laten ontwikkelen op haar eigen tempo.
On a dit beaucoup que ça avait donné beaucoup de force à mon grand-père, je pense que c'est vrai.
Men heeft gezegd dat dit mijn grootvader veel kracht heeft gegeven. En ik denk dat dit klopt. Hij was iemand met een heel sterk geloof. En dit heel bijzondere kind heeft hem geholpen om zich in moeilijke momenten nog meer in te zetten. Voor Frankrijk.
Mon grand-père était quelqu'un de très croyant. Je pense que cette enfant très particulière l'a peut-être aidé justement à se battre encore plus, je dirais, pour la France dans ces moments difficiles.
I close my eyes and I can see a world that's waiting up for me that I call my own. Through the dark, through the door. Been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care, so call me crazy. house we can build. Every room inside is filled with things from far away. Special things I compile, each one there to make you smile on a rainy day.
They can say sounds crazy. They can say we've lost our minds. I don't care if they call us crazy. Run away to a world that we design.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste vrienden, ik sprak van een tweede Franse persoon bij wie we vandaag op bezoek gaan. Deze persoon betekende ook veel voor Frankrijk, maar uiteindelijk voor de ganse wereld. En eigenlijk voor een bijzondere wereld, de wereld van de blinden en slechtzienden. En u hebt het misschien al door, we gaan op bezoek bij Louis Braille. Reeds 200 jaar geleden werd hetgeen men noemt het Braille-schrift uitgevonden. En u kent het. Deze reliefpuntjes, die zodanig zijn gerangschikt dat blinden, door erover te wrijven met hun vingertoppen, voelen over welke letters of cijfers of leestekens het gaat. Kortom, het Brailleschrift maakt geschreven taal tastbaar en geeft blinden en slechtzienden toch een manier om zelfstandig te kunnen lezen. En zelfs kunnen ze ermee schrijven, en dit met de nodige apparatuur en software, bijvoorbeeld verbonden aan een laptop, waarbij ook het geluid wordt weergegeven, enzovoort. En zo kunnen zij volledig met een laptop werken, typen, internetten, e-mailen, documenten maken, enzovoort. En de persoon die aan de basis van dit systeem ligt, is dus Louis Braille. Wie was deze man? Louis Braille werd geboren op 4 januari 1809 in de kleine gemeente Couvray, ongeveer 40 kilometer ten oosten van Parijs, in een sterk gelovig ambachtsgezin als de jongste met twee broers en een zus. Zijn vader was zadelmaker, die dus allerhande voorwerpen van leer ontwierp voor het hanteren van dieren, zoals uiteraard de zadels, maar ook riemen, halsbanden enzovoort. En reeds als heel kleine jongen bezocht hij veel de werkplaats van zijn vader. Maar op een dag, 3 jaar oud, terwijl hij gaten in een stuk leer maakte met een priem, ontsnapte het gereedschap uit zijn handen en raakte hij ernstig gewond aan zijn rechteroog. Door ontstekingen, ook in zijn ander oog, werd hij 2 jaar later volledig blind. Niettegenstaande zijn zware handicap, hielden Louis' ouders eraan hem toch een degelijke opvoeding te geven en volgde hij toch de lessen op de lagere dorpsschool. Dankzij een uitstekend geheugen slaagde hij erin zijn lessen te onthouden. Zijn vader had hem het alfabet geleerd met behulp van nagels die hij in een houten plank klopte. Toen Louis 10 jaar oud was, konden zijn ouders hem inschrijven in het Koninklijk Instituut voor Jonge Blinden in Parijs. Daarvoor hadden de pastoor en de burgemeester geholpen. We komen daar later op terug. Deze bijzondere blinde school werd opgericht door Parijzenaar Valentin Aouy in 1786. En deze man was gespecialiseerd in klassieke talen en beheerste een 10-tal moderne talen. Zo was hij tevens tolk van de toenmalige koning. En deze man beleefde op een dag het volgende. Het was tijdens een kermis in 1771 dat hij voor het eerst zo getroffen werd door de spottende en respectloze houding van het publiek tijdens een voorstelling door blinden. Het werd het begin van een idee voor de oprichting van een blindenschool. Een volgende gebeurtenis was toen hij aan een blinde bedelaar een groot muntstuk gaf. En deze bedelaar, na het betasten van de munt, reageerde met de melding dat het stuk te groot was. En dit gebeuren bracht Valentin op het idee blinden te leren lezen. En alzo verrees in 1786 dit Institution des Enfants Aveugles. En de eerste leerling, en ook goede vriend, werd trouwens deze bedelaar die hij ontmoet had. En zo bezocht Louis Braille vanaf zijn 10 jaar in 1819 deze bijzondere blinde school, opgericht door Valentin Aouy. Vanaf zijn toelating op de instelling viel Braille op als een uitmuntende leerling. Hij slaagde in alle vakken en behaalde alle onderscheidingen, zowel voor handwerk als voor intellectuele opdrachten. Nog geen 15 jaar oud kreeg hij al bepaalde onderwijstaken toegewezen en 4 jaar later maakte hij zelfs deel uit van het onderwijzend personeel. De blinde leerlingen leerden lezen en schrijven met behulp van Romeinse letters in relief, ontworpen door Valentin Aouy, maar eigenlijk weinig doeltreffend, daar de Romeinse letters moeilijk op de tast te herkennen waren. Het lezen verliep dus ontzettend traag, zelfs voor een talentvolle leerling zoals Louis Braille. In 1821 nam deze instelling voor jonge blinden de puntenschijfmethode over, die was uitgevonden door Charles Barbier de la Serre, een gepensioneerde officier. De zogenaamde sonografiecode, waarbij taal werd weergegeven via geluid en tast en dit door middel van een prikbord met stift of priem. Maar deze methode had een aantal nadelen, zoals het niet toelaten van leestekens, getallen, rekenkundige symbolen en muzieknoten. Ik ga er niet dieper op in. Maar het werd de basis waarop Braille onvermoeibaar in zijn vrije tijd, 's avonds en 's nachts en tijdens de vakanties, poogde dit systeem te perfectioneren. Na verloop van tijd was zijn gekende alfabet bijna voltooid. En we zijn in het jaar 1825. Louis Braille is 16 jaar oud. 2 jaar later, 1827, met de volledige steun van de directeur, verscheen een eerste Braille schrift, een eerste praktische test met de transcriptie van de Grammaire de Grammaire. 2 jaar later, in 1829, verscheen het werk, vrij vertaald, Methode voor het schrijven van woorden, muziek en gezongen liederen door middel van punten voor het gebruik door blinden en voor hen samengesteld. We kunnen dus spreken van de geboorte van het Brailleschrift tussen de jaren 1825 en 1829, dus 200 jaar geleden. Het werd uiteraard in de loop der jaren nog verbeterd, maar het betekende toen reeds als een superieur systeem als dat van Barbier de la Serre. De leessnelheid werd er gevoelig door verbeterd en bovendien kon men met de braille-tekens, het alfabet, de leestekens, de getallen, de wiskundige symbolen en de muzieknoten volledig omzetten. In 1837 verscheen het eerste boek in brailleschrift, uitgegeven door het Blindeninstituut, over de Franse geschiedenis. Maar het zou wel nog meer dan 25 jaar duren voordat het officieel in Frankrijk werd aangenomen. We gaan even luisteren naar een lied ter ere van Louis Braille. En opvallend, veel liederen komen uit Azië en zijn te beluisteren op YouTube. En ik heb een gezellig liedje gevonden in het Engels. De Wereld Braaiedag lied voor kinderen. En dit is elk jaar op 4 januari. En men zingt onder andere Stippen en hobbels, ze wijzen de weg. Louis Braille, een naam zo helder, brengt licht voor diegenen die kunnen zien met de handen, maar niet met de ogen. Braille brengt dromen die de hemel raken. Beste vrienden, geniet ervan.
Walk on, well, Braille, day, let's all cheer. For a way to see and hear. Dots and bumps.
Joyful.
Rond 1835 begon Louis Braille steeds vaker hevige hoestbuien te krijgen. En langzaam werden zijn onderwijstaken verminderd, zodat hij vanaf 1840 alleen nog muzieklessen gaf. 4 jaar later, in 1844, besloot hij uit eigen beweging definitief te stoppen met lesgeven en besteedde hij zijn vrije tijd aan het verder uitbreiden van zijn werk en introduceerde hij in 1847 de eerste braille-typmachine. De katholieke website Aletea, naar aanleiding van het 200-jarig bestaan van het braille-schrift, poogde dieper in te gaan op deze figuur van Louis Braille. Hij was gekend als een bescheiden persoon, met een eenvoudig kort leven, welke beperkt was tot 2 plaatsen. Zijn geboortedorp Couvray en het Institution Royale des Jeunes Aveugles in Parijs. Met een totale en onverzettelijke inzet stelde hij zich jaren ten dienste van de blinden. En het was niet altijd gemakkelijk, want in de jaren na de uitvinding van zijn brailleschrift kende hij ook tegenwerking, zelfs een tijd in het instituut zelf, na een directeurswissel. Maar deze hindernissen konden hem wel nooit van zijn doel brengen. Dus we mogen ons de vraag stellen van waar hij die kracht en energie haalde. Allereerst zeker uit de genegenheid van zijn familie. Hij was de jongste met 3 broers en zussen die hem teder lief hadden en bij wie hij elke vakantie nieuwe kracht kon opdoen. Ook speelden enkele beslissende ontmoetingen een rol, zoals zijn pastoor, notabelen van het dorp zoals de burgemeester, de positief ingestelde directeur van de blindenschool en de hechte vriendschappen die hij daar had. Maar ook uit zijn vurig katholiek geloof. Het is wel zo dat hij een natuurlijke discretie bezat, waardoor het moeilijk is zijn innerlijk leven te doorgronden. Maar alleszins, zijn ouders waren vurige gelovigen. En zoals reeds vermeld, de pastoor van de parochie, Benedictijnerpater Jacques Palluy. Deze pastoor ontdekte de sterke intelligentie van Louis en onderwees hem een jaar lang. Hij slaagde erin de onderwijzer van de lagere school te overtuigen om Louis toch in zijn klas op te nemen. Diezelfde pastoor slaagde er ook in de kasteelheer die vele connecties had in Parijs, Louis toe te laten in het Blindeninstituut. Maar toch zeer belangrijk was ook de invloed van de directeur aldaar, Alexandre René Pignet. Deze man was directeur van 1821 tot 1840, waarmee Louis Braille zeer nauw verbonden was. En deze man was gekend als een vroom, zeer devoot man, die tevens veel aandacht besteedde aan een religieuze opvoeding van de leerlingen. Zo was er een kapel toegewijd aan de heilige Vincentius Apollo. Zo vertelde later een van de naaste vrienden van Louis Braille, die net als hij blind was, Hippolyte Colta, dat Louis zijn geloof beoefende met evenveel toewijding en overtuiging als dat hij zijn leesmethoden ontwikkelde en dat hij bezield was door een sterk en levendig geloof. En dit geloof kon zich dus vrij ontplooien binnen het Instituut voor Blinden, waar hij zijn hele leven verbleef als leerling en later als leraar, althans gedurende de eerste 20 jaar toen directeur Pinier er de leiding had. Maar dat was niet altijd zo. Zoals reeds vermeld werd hij in de laatste 13 jaar van zijn leven tegengewerkt door de opvolgende zeer anticlericale directeur Pierre Armand Dufaux. Maar het geloof van Louis was inmiddels te diep geworteld om daaronder te lijden. Louis wordt door al zijn biografen beschreven als een fijngevoelig en zorgzaam man, zeer betrokken bij zijn blinde leerlingen en door hen gewaardeerd. Over Louis Braille praten zonder zijn gave voor muziek zou een tekortkoming zijn. Louis Braille bezat inderdaad een groot gevoel voor muziek. Niet voor niets wou hij een Braille-schrift ontwikkelen, niet alleen om te lezen, maar ook voor getallen, rekenkundige symbolen en muzieknoten. In de school waren er muzieklessen, waaronder orgellessen vanaf 1826. De muziekleraar was Jean-Nicolas Marigues, muziekmeester van de Koninklijke Kapel van het Paleis van Versailles. Dankzij deze opleiding werden een 20-tal leerlingen een 10-tal jaar later naar Parijse kerken of naar de provincies gestuurd om er orgel te spelen. En zo ook Louis, die daarin uitblonk. Van 1834 tot 1839 werd hij titularis van het orgel van de Église Saint-Nicolas-des-Champs en in 1845 in de Église Saint-Vincent-de-Paul van de paters Lazaristen. En Louis beleefde veel vreugde aan het bespelen van dit instrument en vond er een manier om zijn diepe geloof tot uitdrukking te brengen, zoals zijn vriend Hippolyte Colta verklaarde dat hij een orgelspel had dat correct, briljant en soepel was. Louis Braille was overtuigd van de essentiële rol van muziek voor blinden, voor een algemene ontplooiing, als voor de ontwikkeling van het gehoor en de tastzin. En dit kon dankzij zijn aangepaste punten in zijn braillesysteem voor muziek. En dit met aangepaste partituren, die tot vandaag toegang geven tot alle noodzakelijke informatie om muziek uit te voeren. Noten, akkoorden, toonaarden enzovoort. Maar echter in de nacht van 4 op 5 december 1851 dwong een hevige longbloeding ten gevolge van tuberculose, hem tot volledige rust. Zijn laatste levensweken getuigen van de diepte van zijn relatie met God. Aangezien hij zijn einde voelde naderen, vroeg hij naar de sacramenten. De volgende dag, overladen met innerlijke troost, voelde hij zich verscheurd tussen zijn levensdrang en zijn verlangen naar de hemelse liefde. En hij vertrouwde dit toe aan zijn vriend Hippolyte Colta en zei hem: "De dag van gisteren is een van de mooiste en grootste van mijn leven geweest." Wie dat heeft meegemaakt, begrijpt de volle kracht en majesteit van de religie. Maar o ondoorgrondelijk mysterie van het menselijke hart. Ik ben ervan overtuigd dat mijn taak op aarde is volbracht. Gisteren heb ik de hoogste vreugden gesmaakt. God heeft het behaagd mij de glans van de eeuwige hoop te tonen. Na dit alles lijkt niets mij nog aan de aarde te moeten binden. En toch, ik vroeg God wel om mij uit deze wereld weg te nemen, maar ik voelde dat ik het niet met volle overtuiging vroeg. Met Kerstmis ontvangt Louis Braille opnieuw de sacramenten, terwijl hij nadenkt over lijden en ziekte. Ten slotte op 6 januari 1852, 2 dagen na zijn 43ste verjaardag, op het feest van 3 koningen, na zelfs een overweging gericht over de wijzen uit het oosten, ontvangt hij het heilig viaticum, ziekenzalving en communie in aanwezigheid van zijn vrienden en zijn broer, voordat hij zich toevertrouwde aan de armen van de Vader. Op 10 januari werd hij op de begraafplaats van zijn dorpje Couvray begraven, volgens de wens van zijn familie. Een eeuw later werd dan wel zijn stoffelijk overschot overgebracht naar het Pantheon in Parijs, maar zijn handen bleven begraven in het graf van zijn geboortedorp. Ten slotte kunnen we in zijn testament terugvinden: zijn bezittingen gaan deels naar zijn familie, maar ook naar liefdadigheidsinstellingen, vooral voor blinden, maar ook voor de armen, en tevens naar het pauselijk werk voor de verspreiding van het geloof. Ten slotte vroeg hij ook missen op te dragen voor zijn zielenrust. Beste vrienden, we zijn aan het einde van deze uitzending gekomen met deze 2 mooie getuigenissen over Charles de Gaulle en Louis Braille. Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der Hemelen, zegt Jezus. En dit arm zijn betekent een geestelijke nederigheid, een erkennen van onze afhankelijkheid van God. En dit zijn voorwaarden van deze zaligverspreking, van deze zegening als beloning. Een mooie les voor ons allemaal. Dank voor het luisteren en tot een volgende afspraak op de rots in de brand.